Vervolgens openen we samen de schriften op twee plaatsen deze morgen. Allereerst het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. We lezen daarvan de versen 30 tot en met 40. En vervolgens de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 9.
Lucas 24, beginnen bij vers 30 tot en met de 40. En het geschiedde, als hij met hem aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf het hij hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet branden in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven tezamen vergaderd, en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En als hij vertelde hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in de breken des broods. En als zij deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat schijt gij ontroerd? En waarom klinken zulke overleggingen in uw harten? Zie ik mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdeling verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkoren naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levend hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijk en onverwelkelijk erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de proeving uw geloofs, die veel kostelijk is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn lof, tot zijn lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. We krijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
De tekst voor de preek vindt u in Lucas 24. Lucas 24, vers 34. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema de verschijning van Christus. Drie gedachten. We letten op zijn kennen, op zijn vinden en ten derde op zijn vervullen. De verschijning van Jezus Christus, zijn kennen, zijn vinden en zijn vervullen. Gemeente des Heren, voordat de Heer Jezus begon met zijn grote lijden en sterven, had hij zijn discipelen. De elven had hij bij hem aan tafel. Daar aten ze het paasgaan, maar dan gaf hij ook onderwijs. En je leest dat in de hoofdstukken 14 tot en met 16 in het evangelie van Johannes. Het zijn als het ware de tafelgesprekken van de Heere Jezus daar bij het paasgaan en bij de instelling van het avondmaal. En daar klonken ook woorden die iets weg hebben van een afscheidswoord. U vindt ze in Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Een soort laatste bemoediging. Dat hij de vrede geeft. En dat er geen reden is voor vrees, geen reden voor angst en ook geen reden voor verwarring. Maar hoe is het gegaan? Als de gebeurtenissen zich ontrollen, zich ontvouwd hebben op die dag dat hij terecht werd gesteld, in het graf werd gelegd, er was wel vrees. Er was wel angst, want ze doen de deur zorgvuldig op slot. En ze zijn wel in verwarring. Dat begon al nadat ze die maaltijd met elkaar gebruikt hadden in de hof van Gethsemane. Daar een verrader uit eigen kring kwam. En ze uiteindelijk allemaal weggevlucht waren. De reactie van de Heer Jezus is niet dat hij zegt, nou dan laat ik het ook maar los. Dan laat ik het maar gaan. Nee, hij is opgestaan. En wat doet hij? Hij zoekt ze weer op. Nee, hij verschijnt niet aan de Romeinen, niet aan de schriftgeleerden of de overpriesters om te laten zien, kijk, dit is degene die jullie gekruisigd hebben, ik ben hier in macht en in glorie. Nee, hij verschijnt aan de broeders en de zusters. Oh, die anderen, ja, ze zullen het wel horen. Ze hebben het ook gehoord, want de heiligen zijn opgestaan uit de graven op de Goede Vrijdag. Het voorhangsel scheurde. En op die eerste paasdag al heel snel gingen de geruchten, gingen de verhalen door de straten van Jeruzalem. Zou die dan toch opgestaan zijn? Jezus Christus, hij verschijnt. Hij komt na zijn opstanding en verschijnt aan de broeders en de zusters. Aan de zusters allereerst, om te bewijzen dat hij niet dood is, maar leeft. Om opnieuw die boodschap te onderstrepen, de opdracht die de discipelen hebben om het evangelie te gaan verkondigen. Hij zoekt ze op om ze te troosten, te bemoedigen in het verdriet, in de verwarring die er was. Jezus Christus, hij is de goede herder van de schapen, want hij kent ze. En zo zoekt hij ze op. Zo zocht hij ook Petrus op. Simon Petrus. Slot van de tekst lazen we het. De Heere is werkelijk opgestaan. Want hij is van Simon gezien. Simon. Ook hij heeft een ontmoeting gehad met de Heere Jezus. Als we de gegevens uit de evangelie wat vergelijken, dan moet dat plaatsgevonden hebben in de tweede helft van die middag op die eerste paasdag. Als de Heer Jezus oploopt met de Emmausgangers en bij ze in huis komt en daar het brood breekt en dan bekend wordt wie hij is, dan is hij ineens weg. En ze vertrekken dan weer naar Jeruzalem. Want de broeders in Jeruzalem, ze moeten het weten. En dan komen ze daar en dan horen ze het, dat de Heer is opgestaan en van Simon is gezien. In die tussentijd heeft er een ontmoeting plaatsgevonden met Simon Petrus. Petrus. Ja, van hem hebben we niet zoveel meer gehoord. Jawel, in die zaal, die bovenzaal waar het paascha werd gevierd en het avondmaal is ingesteld, ja, daar had hij het hoogste woord. Hij wist het wel. Hij zou wel instaan voor het leven van de zaligmaker. Hij zou niet toelaten dat hij gevangen genomen zou worden. En als het moet, dan zou hij meegaan tot in de dood toe. En hoe is dat afgelopen? Nee, op die Goede Vrijdag hoor je niet zoveel meer van hem. Je ziet hem niet meer. Want er heeft wel iets plaatsgevonden. Daar in die hof, waar een heldhaftige poging, waar je het oor van de dienstknecht van de hoge priester had afgehakt en door de Heere bestraft was, is hij uiteindelijk gevlucht. En toch, dan keert hij op zijn schreden terug en is hij de Heer Jezus en het gevolg op een afstand gevolgd en is daar gekomen op die binnenplaats in dat huis, dat paleis van Caiaphas, zich gewarmd aan een vuur. En daar hoorde hij dat verhoor en de mishandeling van de zaligmaker, zijn meester. En daar ineens werd hij herkend. En tot drie keer toe, met een grote stem, met forse woorden, ontkent hij dat hij iets heeft met de zaligmaker. Hij verloochent hem tot drie keer toe. En de derde keer het allerergste. Met vloeken en met het zweren van een eed. Zo waarlijk als de Heere leeft. De Heere mag mij alles aandoen als het waar is dat ik hem ken. En toen midden in die nacht, daar kraaide de haan. Daar midden in die nacht was er even dat moment dat de Heer Jezus zich omdraaide. Daar was even dat moment dat de Heer Jezus Petrus recht in de ogen keek. En daar gebeurde het. Daar herinnerde Petrus ineens het woord wat de Heer Jezus gesproken had. Dat woord dat we lezen in Lucas 22. Leest u maar met me mee, Lucas 22, de versen 33 en 34. Lucas 22, vers 33, daar hoor je nog de grootspraak van Petrus. En hij, Petrus, zei tegen hem, de Heer Jezus: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij, de Heer Jezus, zei: Petrus, ik zeg u, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u mij driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En dat herinnert hij zich weer. Het is het werk van de Heilige Geest dat woord weer terugkomt, dat het naar binnen slaat. Het werk van de Heilige Geest dat hij het onder ogen ziet. Dat wat hij gedaan heeft, die zonde, die schuld, dat vreselijke wat hij gedaan heeft. Het woord van de zaligmaker toen in die bovenzaal, wat hij niet geloofd heeft. En nu? Ja, hij moet tot de erkenning komen en kwam daar ook tot die erkenning. Dat de Heer Jezus hem veel beter kende, dat hij zichzelf kende. En toen? Ja, toen kon hij daar in die binnenplaats niet blijven. Toen moest hij naar buiten. Toen moest hij alleen zijn. Als je daarbij was geweest in de straten van Jeruzalem, dan had je daar die stoere visserman gevonden. Die grote sterke kerel. Die het uitschreeuwde van verdriet. Die daar bitter huilde om wat hij gedaan heeft. Een gebroken man. Want hij had alles kapot gemaakt. En zijn geweten klaagde hem aan. En hij ziet zijn eigen verdorvenheid. En als hij op dat moment aan de wanhoop zou zijn overgeleverd, ja, dan zou hij daar werkelijk een einde aan hebben gemaakt. Want hij had zelf toch de band met de zaligmaker verbroken. En de boze, die was er als het ware gelijk bij om het hem in te fluisteren. In te sissen, jij iemand van hem? En nu kun je het nooit meer goed maken. Die heeft hem benauwd. Die heeft hem zo benauwd gemaakt. Zeker nadat de gebeurtenissen zich opgevolgd hebben. Want gaat u maar eens in gedachten met Petrus mee. Zijn meester zo verloochend. Zo de band met de meester kapot gemaakt. En toen? De Heer Jezus veroordeeld. De Heer Jezus gekruisigd. De Heer Jezus gestorven. Zijn meester, waar hij het niet meer goed kan maken, die wordt begraven. En hoe kan het nog ooit goed komen? In die tussentijd, die vroege morgen van die vrijdag tot die zondagmorgen, zijn er allerlei herinneringen naar boven gekomen. Wat er allemaal gebeurd is in die achterliggende 3 jaar. Hoe de Heer hem geroepen had van achter de visnetten vandaan. Wat de reactie van Jezus was geweest op die geloofsbelijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader uit de hemelen, die heeft u dat geopenbaard. Maar ook heeft hij zich vast herinnerd die bestraffing die Jezus uitsprak. Toen hij de Heer Jezus in de weg stond. En niet wilde dat hij zou gaan lijden en gaan sterven. Dat zijn meester hem aansprak. Gij Satanas, ga weg achter mij. Hij heeft zich geschaamd om zijn grootspraak, dat hij wel zou instaan voor de zaak van zijn meester. Denk met heimwee terug aan het onderwijs en het zitten aan de tafel bij de Heer Jezus. Denk terug aan de woorden van vrede die de zaligmaker sprak, maar die vrede is zijn deel niet meer. En toch? Toch in dat verdriet, in die wroeging, in die pijn, in dat berouw, toch wordt hij niet overgegeven aan de wanhoop. Het zijn uren geweest tussen hoop en tussen vrees. Van angst en van verwarring. En toch niet aan de wanhoop overgegeven zoals Judas. En waarom niet? De geest maakte hem indachtig. Bracht in herinnering het woord wat de zaligmaker gesproken had. Ook dat andere woord wat ook geklonken had. Opnieuw, Lucas 23, vers 31. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Petrus in die verwarring, in dat verdriet, in die angst, in alles wat hem aanklaagt, hij ligt vast in de voorbeden van Christus. Die haan die hem wakker maakte, maar het zijn vooral de ogen van de zaligmaker. En die ogen die ziet hij nog steeds. Die ogen die zo sprekend waren in die hof van Caiaphas. Die ogen die hem zo die boodschap meegaven. En wat zag hij daarin? Verdriet? Jazeker. Afkeuring? Ook dat. Maar niet zijn vonnis. Niet dat het nu afgelopen is. Niet dat de Heer Jezus hem heeft laten vallen. Maar hij heeft daar vooral gezien de liefde van Christus. Ja, wel geraakte liefde. En liefde die bedroefd is. Maar die diepe liefde dat de zaligmaker hem vast heeft. Hij heeft daar iets van gezien. Wat we lezen in de schriften. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet loslaten. Ik laat niet los het werk dat ik begonnen ben om te doen. Ik heb je lief, Petrus. En ik stoot je niet weg, ik houd je vast. En zo is Petrus door de uren heen gekropen. Diepe en zware uren. En in zijn oren echoden zijn eigen woorden. Ik ken hem niet. En hij ziet telkens weer de blik van Christus. En zo heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Maar hoe moet het dan nu verder? En zo ook op die morgen van Pasen. Dan zit hij samen bij de anderen. Ja, die anderen die weten het ook niet meer. Nee, nu niet met de vraag die in die paastal zo opspeelde. Wie is nu de meeste? Wie is nu de grootste? Wie is nu de belangrijkste? Want ze zijn allemaal gevlucht. Niemand heeft daar behoefte om de ander de maat te nemen. Ze zitten daar allemaal met hun eigen gedachten, met hun eigen verdriet. Ze zitten bij elkaar, maar eigenlijk zijn ze allemaal eenzaam. Want hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu opgelost worden? Hoe moeten ze nu de toekomst ingaan? Ja, en dan? Dan zwaait ineens de deur open en dan komen de vrouwen binnen en die komen met een boodschap. Een boodschap die schrik brengt, een boodschap die verwarring geeft, een boodschap die iets van hoop geeft. De steen is weg, het graf is open. Ze hebben engelen gezien, engelen die verkondigd hebben dat Jezus leeft. En even later komt Maria Magdalena binnen, tot in tranen bewogen. Ze heeft de Heere gezien, ze heeft gehoord hoe hij haar bij haar naam heeft genoemd. En ze horen daar in die discipelkring de boodschap. Verkondigt het de discipelen, mijn discipelen, en zegt het ook Petrus. Ja, dan kunnen Petrus en Johannes niet blijven zitten. Ze staan op. En ze moeten naar het graf. Ze moeten dan zien wat er aan de hand is. En normaal gesproken, Petrus altijd de eerste, altijd de voorste. Maar op die dag niet. Nee, nu iets van een aarzeling. Nu niet de eerste, niet de snelste, geen grootspraak. En zo kijken ze samen in het lege graf. Ja, en Petrus, hij verwondert zich over dat graf. Maar uiteindelijk troost ook dat graf niet. Want hij is Jezus kwijt. En wat hij wel heeft? Zijn schuld en zijn berouw. De Heer Jezus die hem kent. Die Heer Jezus die de goede herder is, die hem bij naam noemt in de boodschap van de vrouwen. De Heer Jezus die als de goede herder ook op zoek gaat naar het ene, dat gewonde, dat geraakte schaap. En zo ook Petrus zal opzoeken. Gemeente, is dat niet een bemoediging vanochtend op Pasen? Een bemoediging dat de zaligmaker, de opgestane levensvorst, je kent. Als je je leven overziet en geleerd hebt om met de Heere te wandelen, om uit geloof en vanuit de door genade te mogen leven. En dat je telkens weer moet zeggen, wat val ik mezelf toch tegen? Wat maak ik er zelf van het leven met de Heere? De boodschap van Pasen is, dat wist hij al. Hij wist het zelfs al voordat het gebeurde. En de vraag is dan ook niet, hoe kan ik het weer goed maken? Maar de boodschap vanochtend is dat Jezus Christus in zijn verschijning het zelf goed maakt. Alle voorrechten die je gehad hebt en de positie die je denkt te hebben, die telt dan niet mee. Zo was het toch ook bij Petrus? Hij was de eerste in de kring van de discipelen. Hij was degene die die prachtige belijdenis had uitgesproken. Hij behoorde tot de meest intieme kring van die drie discipelen, die het dichtst bij de wonderen en de tekenen van de Heere Jezus zijn geweest. Maar hij kan het zelf niet oplossen, nooit. En de Heere Jezus, hij wist het al voordat het gebeurde. En heeft hem niet losgelaten. En dat is juist de reden waarom de Heere die weg van lijden en sterven ging. De reden waarom hij ook weer opgestaan is uit de doden. Om daar dwars doorheen te zoeken en te vinden. Petrus, hij zoekt het overal en hij vindt het niet. Maar de zaligmaker komt. En hij vindt zo'n zondaar. Zo wordt Petrus gevonden. Tweede van de tekst. Zijn vinden. Petrus. Petrus heeft geen rust. Petrus kan het ook niet vinden in de kring van de broeders. Hij moet weg. Hij gaat weg daar uit die kring. Hij moet naar buiten. Hij leeft nog steeds tussen vrees en tussen hoop. En al die berichten die hij hoort van die vrouwen. Het graf wat hij gezien heeft. Hoe moet hij dat wegen? Wat moet hij ervan denken? Zou het dan toch waar zijn? Zou dan toch de zaligmaker terugkomen? Zou hij daar dan toch in mogen delen? En toen? Ja, toen is Jezus gekomen. Is aan hem verschenen. Verschenen aan Petrus. En van die verschijning weten wij niets. Jawel, het lijkt uit de schrift heel duidelijk dat er een ontmoeting plaatsgevonden heeft. Onder vier ogen tussen de Heere Jezus en tussen Petrus. Jezus die hem opzoekt. Jezus die daarvan af weet. Die het verloren en het afgedreven schaap opgezocht heeft. Maar wat er precies gebeurd is. Wat er nou precies gezegd is. Daar weten we niets van. Jawel, het is zeker wel gebeurd. Paulus, hij bevestigt dat in 1 Korinthe 15. Dat hij ook van Cephas is gezien. En toch? Want toch kunnen we als we de schriftgegevens op een rij zetten. Hoe de Heere werkt en hoe Jezus handelt met zijn discipelen. Kunnen we wel iets duiden van die ontmoeting. Wat er plaatsgevonden heeft. In dat gesprek onder vier ogen tussen Petrus en de Heer Jezus. Dan zal aan de orde zijn gekomen dat Petrus zelf de band heeft doorgesneden met de zaligmaker. En Christus, hij zal laten merken, laten weten. Jij kunt dan wel de band doorsnijden. Jij wel. Maar ik doe dat niet. Ik doe dat nooit. En die verschijning van Christus aan Petrus is een vervolg op die blik die hij zag in die binnenplaats. Die verschijning is een openbaring van zijn liefde, van zijn genade, van zijn vrede. Ja, in die ontmoeting, daar zal ook iets van een vermaning geklonken hebben. Simon, Simon, wat heb je toch gedaan? En toch ook dit. Maar ik heb je lief gehad en ik tot het einde toe. Zijn liefde kon niet ophouden. En daarin heeft de woorden geklonken van vergeving, van verzoening. Dat mogelijk is geworden door dat kruis van Golgotha. En Petrus? Oh, hij zou woorden hebben gegeven. Woorden aan zijn berouw en zijn schuldbesef. Zal zijn gebroken hart hebben uitgegoten. Uitgestort voor de zaligmaker. Ja, met dat berouw, daar kon hij niet mee leven. En in dat berouw, daar zat de vergeving niet. Maar had hij vergeving nodig om die te ontvangen uit de mond van Jezus Christus. Vergeving en verzoening gehoord uit zijn mond. En gezien toen Jezus hem de tekenen toonde in zijn handen. Kijk, Petrus. Ook voor jou ben ik deze weg gegaan toen hij hem zijn doorboorde handen toonde. Eerder bestrafte Petrus Jezus. Ik zal niet toestaan dat hij gaat lijden en sterven. En in dat gesprek is het Petrus heel duidelijk geworden. Dat de Heer Jezus deze weg moest gaan. Want alleen door deze weg is er behoud mogelijk voor Petrus. Dat lijden was nodig. Ook voor Petrus. En Petrus deelt in het werk van Christus. Hij had er nooit op durven hopen. Iets in die ontmoeting wat daar plaatsgevonden heeft. Vinden we geschilderd door de zaligmaker zelf. In die ontmoeting tussen de vader en de verloren zoon. Die verloren zoon die terugkomt en zegt, vader, ik ben het niet waard. En die vader laat hem niet uitpraten. En neemt hem in de armen en neemt hem aan als weer als zijn eigen zoon. Daar die ontmoeting. Daar is Petrus gevallen in de armen van de zaligmaker. Zo werkt God, toch? Ja, zegt u, ik vind het toch wel jammer dat ik niet de details van die ontmoeting ken. Wat zou dat toch mooi zijn geweest als we dat ook zouden weten. Ja, maar dat weten we toch? Wij weten toch wat er gebeurt als je de Heer Jezus onder ogen komt? Dat is een gebeurtenis, dat vindt niet alleen plaats toen, zo'n 2000 jaar geleden, dat gebeurt toch ook vandaag? Of kent u die ontmoeting niet? Dat moment in je leven dat je de Heer Jezus onder ogen moet komen, dat je de Heer Jezus je onder vier ogen wil spreken. Dat je hem in de ogen moet zien, ook vandaag. Dat de Heer Jezus je als het ware even apart neemt. Even zo persoonlijk in privé wil spreken. Om dan onderwijs te ontvangen. Hoe dan? Als het woord openvalt. Bijvoorbeeld in Psalm 32. Psalm 32, als je die woorden biddend leest. O, toen ik zweeg, toen teerde mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand, Heere, zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En dan te horen uit de mond van de zaligmaker. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Als je door woord en gebed zo in contact komt, zo die ontmoeting hebt met de Heer Jezus zelf, door woord en geest, ja, dan zie je hem in de ogen. En dan beleid je vol berouw en vol schuld besef die zonde, niet in zijn algemeenheid, maar dan benoem je ze. Dan spreek je het uit, wat dan die zonde is. En dan uit de mond van de Heer door het woord die vergeving van die zonde te ontvangen. En dan weer een gunst. En in liefde en in genade aangenomen worden. Zo werkt Christus nog. Zo verschijnt Christus ook vandaag nog in het gewaad van het woord. En komt hij ook zo de gelovigen onder ogen. Dan weten we toch van die persoonlijke ontmoetingen met de zaligmaker. Een opvallende trek is er in de verschijningen die we lezen in het Lucasevangelie, in de evangelie. Als de Heer Jezus komt na de opstanding. Van heel veel verschijningen weten we iets af. Maar dat zijn verschijningen waar Christus ze aanspreekt. Op ongeloof en op kleingeloof. Die verschijning van Petrus, daar weten we niet van. Daar wordt een persoonlijke zonde onder vier ogen aan de orde gesteld. Die persoonlijke ontmoeting tussen de Here en je ziel, ook vandaag, waarin de persoonlijke dingen aan de orde worden gesteld. Dat je onder de ogen van de Here moet komen. Dat er wat uitgepraat en uitgesproken moet worden. Wat dan gebeurt? Dat is zo persoonlijk. Dat blijft tussen de Here en je ziel. En toch komt het wel naar buiten. Het wordt wel bekend. Want hij gaat ermee terug naar de kring van de broeders. En dat is het derde van de tekst. Zijn vervullen in de verschijning van Jezus Christus. Want Petrus heeft de Heer ontmoet. Petrus heeft het gezien. Ik heb wel de band verbroken, maar hij had de band niet verbroken. Hij heeft me vastgehouden, terwijl ik hem losliet. En dat moeten de broeders horen. Dat moet de gemeente weten. Dat moeten de zusters die erbij zijn ook weten. En daarom gaat hij. Om weer Haantje de voorste te zijn? Nee, omdat hij opnieuw door de Heilige Geest indachtig wordt gemaakt, het woord wat de zaligmaker had gesproken. Dat woord wat hij ten volle moet vervullen. Opnieuw, we lezen dat in Lucas 23. In Lucas 23 vers 32, dat laatste zinnetje, dat ik nog even heb laten liggen, daar lezen we het. De opdracht die de Heer Jezus geeft aan de apostel Petrus. 32 inderdaad. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan komt het. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Opnieuw dat woord wat Christus gesproken heeft. Dat woord wat helemaal vervuld moet worden. Dat woord wat helemaal centraal komt te staan. En daarom moet hij terug naar de kring van de broeders en de zusters. En daar heeft hij gesproken. Wij dachten dat alles verloren was. Maar hij heeft in die weg nu alles volbracht. En heeft daar in tranen een getuigenis gegeven. Dat hij, die alles al onwaardig had gemaakt, zo kapot had gemaakt, dat de Heer Jezus hem heeft opgezocht. Dat hij trouw is gebleven tegenover zijn ontrouw. Hij heeft daar iets weergegeven wat we gezongen hebben met Psalm 103. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, want zo is hij. De berichten van die vrouwen, ja, die geloofden de discipelen niet. Ijdel geklap. Of kletspraat wordt dat genoemd. Dat schuiven ze terzijde. Maar het getuigenis van Petrus, wat klinkt in de kring van de broeders, dat wordt wel geloofd. En dat blijkt als je goed kijkt naar de woorden van onze tekst. En zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan. Want hij is van Simon gezien. Ze hebben het woord gehoord. En ze hebben het woord geloofd. Hij is waarlijk opgestaan. Het is echt waar. En Petrus' hart, die is vervuld met verwondering. Wat daar in zijn hart ligt, dat wordt eigenlijk het mooiste wel beschreven in de Dordtse leerregels. Als daar gesproken wordt over de verberging van het aangezicht van de Heer, dat is bitterder dan de dood. Maar het zien van het aangezicht van de Heer, het zien van die opgestaande levensvorst, het zien van de koning van Pasen, dat is zoeter dan het leven. Er is een oud verhaal vanuit de vroege kerk wat misschien wel op waarheid berust. Dat Petrus elke keer weer, als hij een haan hoorde kraaien, in één kromp en terugdacht aan wat hij ooit had gedaan. En toch is dat niet het belangrijkste, het grootste, het meeste wat overgebleven is in het leven van Petrus, is die uitroep, die jubel. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarom hebben we met elkaar een stukje gelezen uit de eerste Petrusbrief. En laten we dat nog een keer erbij pakken. 1 Petrus 1. Daarin vinden we de jubel van Pasen terug, die Petrus uitschreef en doorgeeft als apostel. Als hij het uitzingt in vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En hij spreekt dan in vers 5 over een kracht die in de kracht God bewaard wordt tot het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ja, zegt hij er dan bij in vers 6, ook al komt dan de bedroeving, ook al komt de verzoeking, ook al komt er misschien een verloochening, om dan toch bewaard te worden. Om toch begrepen zijn in die openbaring en de liefde van Jezus Christus. Vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van onze zielen. Die grote jubel waar Petrus zijn eerste brief mee inzet, is het paaslicht, het paasevangelie waarvan hij spreken moet. En daarmee vervult Petrus dat woord van Christus ook in de woorden die vanochtend in ons midden klinken. Indien gij u bekeerd hebt, zo zult gij uw broederen versterken. Ook nu in de woorden die doorklinken, echoen. De woorden die Petrus spreken moest, doorgeven moest, gedreven door de Heilige Geest. Het getuigenis van Petrus is gehoord. En de vreugde daarover is gedeeld en beleefd in de kring van de discipelen. Het groepje mensen wat daar bij elkaar is. De discipelen. Die vrienden uit Emmaus die erbij zijn gekomen. De vrouwen die erbij zijn. Dat kleine groepje. Het is de eerste Nieuwtestamentische gemeente die op die eerste dag, de opstandingsdag, op die eerste dag van de week bijeenkomt. Samen vergaderd op de dag van de opstanding van Jezus Christus. Dat was toen. Maar dat is ook nu. En daarom komt de gemeente samen, ook vandaag, Om het woord van God te delen. Om met elkaar de vreugde te delen over het werk van de Heer en wat Hij doet tot op de dag van vandaag. En daarom zijn we dankbaar en verwonderd dat deze dagen jongeren hun geloof belijden. Omdat we daarin iets zien van het werk van die opgestaande levensvorst. Hij leeft. En zo verwonderen we ons dat Hij verschijnt. Dat Hij komt in het leven van broeders en zusters. Dat was toen. Dat is nu nog. En wat een verschil in die gemeente op die eerste dag ten opzichte van enkele dagen daarvoor. Een paar dagen daarvoor was de vraag, wie is de meester? En was de vraag, ja, wie gaat nu die voetwassing doen, want daar heb ik geen zin in. Maar nu, vreugde. Geen leedvermaak om Petrus, die is een keer op zijn nummer is gezet, altijd de haantje de voorste. Ook geen twijfel over zijn getuigenis. Maar daarin klinkt iets door van de gunning. Dat je de genade ziet bij een ander en dat je daar dankbaar om bent. Dat je het kunt geloven dat de Heer ook komt bij een ander. Zo ook vandaag die gunning en die liefde onder elkaar. Als Hij aan mijn kant verschijnen, dan kan het ook voor jou. Want dan hebben we er niet één van ons over voor de boze. Dan is er vreugde in het midden van de gemeente. Als een zondaar zich bekeert en tot Christus komt, dat groepje mensen. De eerste gemeente, daarop Pasen, na de opstanding van Jezus Christus, de eerste kerkdienst. En wat daar gebeurt, is precies hetzelfde wat nu ook nog gebeurt. Wat we lezen in vers 36, Lucas 24, vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, ook in de gemeente, ook in de eredienst, dan spreken we, dan horen we over deze dingen. En als we dat doen, en als we zo de Heere groot maken, en zo ons verwonderen in vreugde, in blijdschap, in liefde tot elkaar, dan gebeurt het. Toen stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Toen, maar ook vandaag. Dan komt Christus in het gewaad van het woord, onder het gewaad van de prediking in het midden van de gemeente. En Hij laat het horen, Hij komt erbij en Hij spreekt het uit. Vrede zij u allen. Vrede wat mogelijk is door het kruis van Golgotha. Door het bloed wat ik gestort heb. Dat bloed wat beschikbaar is voor u en voor jou. Want zo is Hij. De vredevorst. De goede herder. De heiland die de goede herder is. Die komt ook vandaag om op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen.